hoe de engel aan hen verscheen, ja, hoe die menigte van hemelse heerlegers die engelenzang heeft gezongen daar aan de hoge hemel. Maar dat niet alleen. Wij mogen aan meer mensen denken. Want de herders zijn niet rechtstreeks teruggegaan naar hun kudde. Maar nadat zij het gezien hebben, maken zij alom, dat wil zeggen overal waar ze komen, bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En dan komen er als het ware in Lucas 2 ineens nog veel meer mensen in beeld. Mensen die met namen niet genoemd worden. Ze worden als het ware samengevat in dat ene woordje allen. Misschien zijn er wel mensen toekomen lopen om te luisteren. Misschien hebben de herders zich wel gemeld bij de huizen daar in Bethlehem. Wie zal het zeggen? Maar ineens komen er allerlei mensen in beeld. En de herders worden daarmee zo eenvoudig en zo onaanzienlijk als ze waren tot de eerste verkondigers van het kerstevangelie. Om het met de apostel Johannes in een van zijn brieven te zeggen, zij verkondigen wat zij gehoord en gezien hebben. Wat hebben deze herders dan wel verkondigd? Wel, we lezen in vers 17 dat zij bekendmaken het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En met Calvijn gaan wij er bij onze tekst vanuit dat de herders een eerlijk verslag gegeven hebben van wat daar gebeurd is in de velden van Efrata. De herders hebben verteld over de verschijning van de engel. Ze hebben verteld hoe plotseling de heerlijkheid des Heren hen omscheen. En hoe zij daar het evangelie gehoord hebben. Maar ook hoe de engelenzang heeft geklonken. Hoe ze zelf nadat alles heen gegaan zijn naar Bethlehem. En gevonden hebben dat het woord van de engel de waarheid was. Het eerste wat ons wel opvalt, gemeente, is dat deze herders niet bespot of veracht worden. Hoe gemakkelijk zouden de mensen in die tijd herders, niet alleen eenvoudige mensen, maar ook verachte mensen in die tijd. Ze mochten immers volgens een rabbijns geschrift niet eens getuigen in een rechtszaal. En hoe gemakkelijk zouden de mensen deze herders met wat ze vertellen te hebben als het ware maar negeren en terzijde schuiven. Om die boodschap maar los te laten en niet eens voor kennisgeving aan te nemen. Maar dat gebeurt niet. De herders worden getuigen en ze worden gehoord. En allen die het horen verwonderen zich over hetgeen hun gezegd wordt van de herders. Verwondering, dat wil zeggen een bepaalde verbazing, maakt zich van hen meester. Ze zijn ontzet en verbijsterd over wat zij daar horen. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak van die verwondering? Wel, gemeente, we zouden verschillende oorzaken kunnen noemen. Om te beginnen moeten wij bedenken dat de stem van de profetie al 400 lange jaren had gezwegen. 400 jaar geleden klonk de laatste profetenstem van Maleachi en daarna werd het stil. Er was wel de overlevering van de fariseeën en de schriftgeleerden, maar meer dan ook niet. Zeker, de Heere had ook in die 400 jaar een volk wat uitzag naar de verlossing, een volk wat leefde bij Gods beloften die hij eens gedaan had. Dat is waar. Maar voor velen in Israël in die dagen, zo weten we uit de evangeliën, was het godsdienstig bezig zijn niet meer dan een vervullen van plichten uit gewoonte, zonder meer. En zo waren er generaties en generaties voorbij gegaan. Jongens en meisjes, er zijn er ook vanmorgen in de kerk, en ongetwijfeld luisteren er ook thuis mee, moet je dat eens voorstellen, dat het 400 jaar geleden was, dat hier in Vriezeveen voor het laatst de kerstprediking geklonken had, in het jaar 1620. En dat nu, vandaag, op deze tweede kerstdag in het jaar 2020 voor het eerst die blijde boodschap verkondigd wordt. Dat zou toch een grote verwondering geven, dat kunnen we begrijpen. En bovendien, niet alleen de tijd die daartussen zat, maar het was ook in het Oude Testament maar een paar keer gebeurd dat er een engel verscheen. Dat gebeurde maar een enkele keer. En nu vertellen de herders niet over een enkele engel, maar over een menigte van hemelse heerlegers prijzende God. Kortom, gemeente, wij kunnen begrijpen dat er staat in onze tekst dat allen die het hoorden zich verwonderen over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Maar ook verwondering als we denken aan de boodschappers. Herders, ze stonden helemaal niet in aanzien bij het volk, maar dat valt weg in onze tekst. Het feit dat het herders zijn, maakt de verwondering niet uit. Er staat namelijk niet dat zij zich verwonderden omdat deze boodschap door herders gebracht wordt. Maar er staat dat zij zich verwonderden over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Het gaat om de boodschap die de herders zo eerlijk verteld hebben. De boodschap van grote blijdschap, namelijk dat u heden geboren is, Christus, de Heere in de stad Davids. En de herders mochten daar, gemeente, iets heel persoonlijks aan toevoegen. Ze hebben niet alleen de boodschap van de engelen verteld, maar ze hebben ook mogen verkondigen dat zij, dit geboren kind in doeken gewonden en liggende in de kribbe, hebben gezien. Ze hebben gezien dat het werkelijk zo was. Ze hebben dit getuigenis met hun eigen hart en leven kunnen onderstrepen. En dat alles gaf grote verwondering aan al degenen die het hoorden. Iets heel opvallends. Om verwonderd over te zijn. En mensen hebben in ieder geval gevoeld, en dat ligt ook in het Griekse woord van verwondering, dat er hier dingen gebeurd zijn die wel de verwondering waard zijn. Hier is niet zomaar iets gebeurd. Hier is iets gebeurd wat werkelijk onze aandacht mag hebben. Allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Gemeente, maar wat dan te denken van deze verwondering? Is deze verwondering op zichzelf verkeerd? Nee, op zichzelf is deze verwondering niet verkeerd. Laten wij eerlijk zijn, gemeente, er zijn dan ook verwonderenswaardige en bewonderingswaardige dingen gebeurd. Dat gebeurde al voor de kerstgeschiedenis. Denkt u maar terug aan Lucas 1, als Zacharias daar in de tempel langer wegblijft dan gebruikelijk, omdat de engel Gabriël aan hem verscheen, lezen we dat het volk verwonderd is. En als er dan een zoon geboren wordt bij Zacharias en Elisabeth, en die zoon krijgt niet de naam van zijn vader, Zacharias, maar krijgt de naam Johannes, dan lezen we opnieuw dat al die mensen zich verwonderen. En deze verwondering, gemeente, zult u nog wel meer tegenkomen in het evangelie. Ook als de Heer Jezus zal gaan beginnen met zijn rondwandeling op de aarde. Zijn naam, zo had Jesaja geprofeteerd in hoofdstuk 9. En men noemt zijn naam wonderlijk. Dat wil zeggen, hij is degene die wonderen doet. En wat heeft hij geen wonderen gedaan? Wat zijn er veel zieken genezen, melaatsen gereinigd, kreupelen gingen weer wandelen, ja zelfs doden werden opgewekt. Kortom, die verwondering is te begrijpen. En toch, gemeente, en toch, wij missen iets. Het is niet af. Er moet nog iets volgen. Want wij lezen niet dat al degenen die zich verwonderen, net als de herders, daadwerkelijk komen met haast om te zien Het woord dat hun van dit kindeke gezegd is. Het is niet af. Gemeente, laten wij daar vandaan eens een stap dichterbij zetten. Het is mogelijk dat zo ook uw kerstdagen zijn geweest. U hebt u ingezet, vaders en moeders in de gezinnen, om het met deze dagen gezellig te maken. En in de kerk zocht u naar iets wat u raakte in uw gevoel, in uw ervaring. Is dat dan allemaal verkeerd? Nee, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar bij die velen in onze tekst was dat ook zo. Ze waren verwonderd. Het raakte hen. En dat was op zichzelf niet verkeerd. Maar er wordt iets gemist. Mogelijk herkent u dat wel. Als wij over een enkele week weer oog in oog staan met die donkere en kille maand januari. Dan is het weer voorbij. En dan liggen die dagen weer achter ons. Maar het is niet af. Een verwondering op zichzelf is niet genoeg. En nogmaals, er kan rondom de kerstdagen heel wat gezocht worden naar een bepaald gevoel of een bepaalde ervaring. En dat kan een sfeer hebben die iemand als het ware helemaal meeneemt. Misschien zit er iemand vanmorgen in de kerk die dit alles aanhoort en die eigenlijk al wat gewend is dat daar tijdens de kerstdagen de vinger bijgelegd wordt. Maar voordat u dit alles naast u neerlegt, zou ik u nog één keer mee willen nemen aan het eind van onze eerste gedachte naar onze tekst. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Weet u, gemeente, wat zo pijnlijk is in het woord van onze tekst? Lucas 2 begint met de opdracht van keizer Augustus dat de hele wereld beschreven moest worden. En dat betekent dat iedereen terug moest gaan naar zijn eigen stad. Jozef en Maria zijn gegaan naar de stad Davids, Bethlehem. Maar niet alleen zij moesten gaan. Dat betekende dat ook de familie van Jozef en Maria in zijn geheel op dat moment naar Bethlehem moest komen. De mensen die in Bethlehem woonden en die niet tot het huis van David behoorden, moesten op hun beurt weer plaatsmaken voor anderen. En er ontstond als het ware tijdelijk een verhuizing, een grote volksverhuizing. Tijdelijk werd de oorspronkelijke toestand hersteld. Mensen kwamen weer terug in de plaats van hun afkomst. En dat betekent, gemeente, dat het niet anders kan of al diegenen die het hoorden in onze tekst, daaronder moeten er velen zijn geweest die behoorden tot de familie van Jozef en Maria. Die behoorden, om maar zo te zeggen, tot de broeders van dit geboren kind in Bethlehem. Zij die van oorsprong uit de stad van David komen, horen de verkondiging van de herders, namelijk dat geboren is Christus de Heere in de stad Davids. En als we dat op ons in laten werken, gemeente, dan treft ons wel die opmerking van Calvijn bij dit vers. Namelijk dat zij zich wel verwonderden, maar dat niemand van hen een voet verzette om tot Christus te gaan. En als wij dan opnieuw bedenken dat wie daar in Bethlehem zijn, dat zijn, om maar zo te zeggen, de nazaten van David. De broeders naar het vlees van dit geboren kind, waarvan niemand een voet verzet om tot hem te gaan. Geen plaats in de herberg. Daar begon het al mee. In de stad van David. En nu geen plaats in hun hart. En is het dan, gemeente, dat wij in onze tekst als het ware op de achtergrond de profetische klacht uit Psalm 69 horen, namelijk: mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Gemeente, we gaan onze eerste gedachte afsluiten. Het evangelie wil niet bewonderd worden. Het evangelie wil geloofd worden. Zo wordt het ons verkondigd met het welmenend bevel tot geloof en bekering. En als dat ware geloof gemist wordt, wordt er iets wezenlijks gemist. De Heere vraagt niet naar uw verwondering die weer voorbij trekt zodra de kerstdagen voorbij zijn. De Heere vraagt niet naar de indrukken en de aandoeningen van uw hart. Maar de Heere ziet naar dat ware geloof. En als dat gemist wordt, gemeente, laat ik het ten besluite van onze eerste gedachte nog één keer heel scherp en in alle eerlijkheid zeggen. Dan is al onze verwondering, hoe sfeervol die ook mag zijn, ten diepste een deel van het lijden van het geboren kind. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Het brengt ons bij onze tweede gedachte, namelijk bewaren en overleggen. Het 19e vers van Lucas 2 begint met het woordje doch. En dit woordje doch, het oude Nederlandse woord voor maar, wijst op een tegenstelling. Dat wil zeggen, het is bij Maria zo anders dan bij al degenen die dat woord hoorden en zich alleen verwonderden. Maria vreest de Heere en zij bewaart deze woorden in haar hart. Al deze woorden. Wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld met deze woorden in vers 19? Wel, gemeente, u mag denken aan alles wat er gebeurd is. Al deze woorden die Maria bewaart en overlegt, dat omvat heel de kerstgeschiedenis. Vanaf het eerste begin dat Gabriel kwam met de aankondiging van de geboorte, tot en met de vervulling van deze belofte. Het wordt daar allemaal onder begrepen. Alles wat samenhangt met de geschiedenis van de herders. Dat plotselinge, onverwachte bezoek bij de kribbe. De boodschap die door allerlei mensen gehoord werd en bewonderd werd. Niets is Maria ontgaan. En wat doet ze met dit alles? Twee woorden zijn in onze tekst van belang. Zij bewaart en zij overlegt. Het eerste woordje is zij bewaart. Er wordt in het Grieks een woord gebruikt, en dat kunnen ook de jongens en meisjes onthouden. Dat wijst op het werk van een bewaker. Kinderen, wat is de taak van een bewaker? Een bewaker heeft iets, laten we zeggen, een schat die hij moet bewaken. Hij wil voorkomen dat iemand iets van die schat meeneemt, of dat hij door slordigheid iets van die schat verliest. Er zijn een paar dingen die ons hier opvallen als we letten op dat woordje bewaren. Maria is een oplettende vrouw. In alle zorgvuldigheid bewaart zij wat ze hoort. En keer op keer stelt zij de vraag: wat heeft mij dit te zeggen over het geboren kind Jezus? Er is veel wat gebeurd. U moet bedenken, Maria is kort geleden moeder geworden. En wij zouden toch verwachten dat zij als een met haar pasgeboren kindje alle aandacht nodig heeft voor de kleine en voor haar eigen lichaam. En dat zouden we verwachten. En gemeente, misschien is dat ook wel zo geweest. Maar toch, Het ontslaat Maria niet van dit bewaren. Ze laat de gebeurtenissen die daar gebeuren niet tussen haar vingers doorglijden. Al deze woorden bewaart zij. Bewaren, gemeente, is iets anders dan selecteren. Wanneer u selecteert, dan neemt u uit de prediking dingen mee die u aanstaan. En de dingen waarvan u zegt, dat staan mij eigenlijk helemaal niet zo aan. Daar voel ik niet zoveel mee. Daar heb ik voor mijn idee geen boodschap aan. Dat laten wij liggen. Maar zo is het bij Maria niet. Maria selecteert niet. Maar Maria bewaart al die dingen bij elkaar. Gemeente, nu als het gaat om de schat van het woord, als het gaat om onze tijdelijke bezittingen, geld en goed, zullen wij best wel voorzichtig zijn, nietwaar? Wij zullen echt wel een bepaalde maatregelen nemen dat we ons huis niet zomaar onbewaakt achterlaten. En wij zullen de deur niet zomaar open laten wanneer we enkele dagen weggaan. Wij zullen zorgvuldig zijn op onze tijdelijke bezittingen. Maar nu het woord. En wat wordt ons veel verkondigd? Nu de kerstdagen en de zondagen in 3 dagen op elkaar volgen. Wat wordt er ons veel toevertrouwd? Wat wordt er ons veel ter overdenking aangereikt? Maar nu een vraag, gemeente. Bent u en ben jij zo'n bewaker van dit alles? Mogelijk vraagt u, maar hoe zal ik dan toch weten of ik zo'n bewaker ben? Wel, zo'n bewaker, dat is niet alleen iemand die goed oplet. Er is nog iets te zeggen. Zo'n bewaker zal, als het nodig is, die schat ook verdedigen. Wanneer het erop lijkt dat hij iets van die schat zal kunnen verliezen, zal hij zijn best doen om dat te voorkomen. Wel nu, gemeente, wanneer u de schat van het woord werkelijk bewaart in uw hart, dan krijgt u te maken met 3 vijanden. Vijanden die u deze schat willen afnemen. Als het goed is, hebt u in uw leven 3 vijanden. Niet meer, maar ook niet minder. De eerste vijand, u weet het uit de catechismus, dat is de wereld. Dan is nog de duivel en daar is ons eigen hart. De wereld, en ik stip het alleen, gemeente, maar aan. De toepassing maakt u zelf maar even. Maar wat kan de wereld ons ook in deze dagen rondom kerst overweldigen? Met al haar begeerlijkheden. Er is zo ontzettend veel wat onze aandacht aftrekt van de wezenlijke dingen. Of het nu gaat om het nieuws. Of het nu gaat om alles wat de wereld aanreikt voor kerst. Het kan onze aandacht zo afleiden van het woord. Daar is ook nog de duivel. Wat doet de duivel, gemeente? Denkt u maar aan de gelijkenis van het zaad. Hij rukt weg wat bij uw hart bezaaid is. Staat zo treffend in die gelijkenis, dat er zijn die bij de weg bezaaid worden. Dan komt de duivel en neemt het woord weg uit hun hart. Hoe doet de duivel dat? Wel, de duivel zorgt ervoor dat een jongen of meisje eigenlijk zo vol is van die vrije dagen met de kerstvakantie, dat de prediking van het heilsfeit kerst helemaal langs je heen gaat. En een jongere, die hoort de prediking wel en de duivel fluistert van binnen, dat kan allemaal later nog wel. Je bent nu nog zo jong. Waarom zou je nu al luisteren? Het geluk lacht je toe. Waarom zou je nu je leven al zo laten versomberen door de prediking? Geniet toch van het leven, pluk wat er van te plukken valt. En hij neemt die boodschap weg uit het hart. En een volwassene die in de kerk zit en de prediking hoort, en die in zijn of haar leven wel gezien heeft dat de wereld met haar begeerlijkheden voorbij gaat, en de duivel komt en die zegt, ach, U bent nu zo druk. Er is nu zoveel wat uw aandacht vraagt. Het kan nog wel even wachten. Als u ouder wordt, dan hebt u echt wel de tijd. En als u ouder wordt, dan komt diezelfde duivel opnieuw. En die zegt, ja, u tilt er ook allemaal veel te zwaar aan. Dat is allemaal vanwege opvoeding en vanwege de prediking die u gehoord hebt. Het zal wellicht met u nog wel goed komen. En zo raapt de duivel heel wat zaad wat gestrooid wordt weg. Misschien blijft er wel wat verwondering over in uw hart. Misschien wel wat indrukken, wat ervaringen in uw gevoel. Maar het is weer voorbij wanneer de decembermaand ten einde is. En dan, gemeente, ook ons eigen hart, ook zo'n vijand. Hoe kan ons eigen hart een vijand zijn? Wat dacht u, gemeente, van die onvoorstelbare gemakzucht waarmee wij omgaan met het woord van de prediking? We komen thuis, of we zetten thuis de kerktelefoon weer uit, en we hebben er zo onze gedachten over wat verkondigd is, en we gaan weer over tot de orde van de dag. En we laten het woord voor wat het is. Die onvoorstelbare gemakzucht. Want o gemeente, wat zijn wij traag als het gaat om de dingen die met de Heer en zijn dienst te maken hebben. Wat is er weinig een neerleggen van dat woord aan de troon van Gods genade als het woord ons weer verkondigd is. Wat zijn wij gemakkelijk en wat gaan we ook vanmiddag weer over tot de orde van de dag. En laten we de boodschap achter voor wat het is. Maar wat moet zo'n bewaker, zo vraagt misschien een jongere, dan toch beginnen tegen die drie vijanden? Weet u wat zo'n bewaker doet? Wel, wanneer u werkelijk een bewaker bent van het woord, gemeente, dan draagt u dat woord op uw knieën. Voor Gods aangezicht. Want het is zijn woord. En als dan de wereld u dreigt te overweldigen. En als dan de duivel u van alles influistert. En als dat eigen hart zo gemakkelijk dreigt de boodschap te vergeten. U draagt dat woord van de prediking voor Gods aangezicht in het gebed. Doch Maria. En laten we ook niet vergeten dat er ook heel veel was wat de aandacht van Maria vroeg op dat moment. Een pasgeboren kleine. Maar ze bewaarde het woord in haar hart. Misschien is er iemand vanmorgen die zegt, maar wat ik hoor zondags of met de kerstdagen in de prediking, dat ontglipt mij zo gemakkelijk. Wanneer ik de week weer inga. En mijn werk wacht daar weer, de plicht waartoe de Heer me roept. Dan ben ik het maar zo weer vergeten. En misschien ook wel is dat een worsteling van een oude vandaag. Die merkt dat het geheugen minder wordt. En het onthouden moeilijker wordt. Hoe moet het dan met dit bewaren? Wel, gemeente, die vragen mogen wij ernstig nemen. Want de Heer neemt deze vragen ernstig. Wat moeten wij vanuit de schrift zeggen op al die vragen? Wel, gemeente, in het dagelijks leven denken wij aan de dingen die oprecht betekenis voor ons hebben. Wij denken aan degene die we lief hebben. Zelfs als ons geheugen nog zo zwak is. En al vraagt overdag nog zoveel onze aandacht. Dan zijn onze gedachten bij tijd en wijle bij degenen die we lief hebben, aan wie we ons verbonden weten. Want dit bewaren van Maria is geen zaak van het verstand alleen, maar zij bewaart deze woorden in haar hart. En al zou u bij het ouder worden al uw herinneringen verliezen, maar dan blijft er toch iets liggen op de bodem van het hart. Omdat de wortel der zaak in ons hart gelegd is door het hartvernieuwende werk van de Heilige Geest. Dat is die liefde tot de Heere en zijn dienst. En zo kan het zelfs zijn dat als een kind van God bij het ouder worden zoveel gedachten vergeet en zo moeilijk kan herinneren, dat er toch bij het horen van een psalm of bij het lezen van de schrift iets gaande wordt gemaakt, waardoor Gods geest in het hart gelegd en gewerkt is. Want daar is een band van liefde gelegd tot de Heere en zijn dienst. En daarom, gemeente, dit bewaren is een zaak van liefde. Maar als dit bewaren een zaak van liefde is, dan is het vergeten van deze dingen een zaak van liefdeloosheid. En liefdeloosheid rekent de Heere aan als schuld. Want de Heere zegt: mijn zoon, mijn dochter, nee, niet geef mij uw zondag, ook niet geef mij uw vormendienst, maar geef mij uw hart, dat hele hart. Daar heeft de Heere immers recht op. Doch Maria, bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Maria bewaart dat niet alleen, zij overlegt ook. Wat is dat eigenlijk, overleggen? In het dagelijks leven overleggen wij wel eens met iemand anders. Wanneer we staan voor een beslissing, dan overlegt een jongen of meisje wellicht met vader of moeder wat nu te doen is. Het Griekse woord is eigenlijk wat lastig in het Nederlands onder woorden te brengen. Er staat eigenlijk iets van dat Maria dingen samenlegt. En dat doet ons denken opnieuw, denk ik weer even aan de kinderen, aan een puzzel. Zij probeert die stukjes bij elkaar te leggen. Zij probeert bij elkaar te leggen wat er gebeurd is. Nee, nu is Gabriël, de engel, er niet. Nu kan zij niet vragen, hoe zal dat toch wezen? Ze is nu alleen. En in die eenzaamheid overlegt zij. Ze legt dingen bij elkaar. Maar gemeente, om nog maar even dat voorbeeld van die puzzelstukjes te gebruiken. We zouden eigenlijk kunnen zeggen, Maria zit met puzzelstukjes die niet bij elkaar passen. Het is zo moeilijk. Want wat had de engel gezegd? Uit haar zou geboren worden de Christus. En God de Heere zou hem de troon van zijn vader David geven. En nu? Nu wordt dat kind geboren en gelegd in de kribbe. Dat past toch niet bij elkaar? Hij, het licht gedaald van zijn hemelstroon. En er was zelfs geen plaats voor hen in de herberg. Het is niet bij elkaar te krijgen. En toch, Maria overlegt. Het woord staat er in het Grieks in een doorgaande vorm. Dat wil zeggen, ze is alsmaar aan het overleggen. Ze legt het bij elkaar, de belofte en de vervulling. Hoe dit overleggen voor Maria geweest is, gemeente, dat weten we niet. Er blijft in onze tekst iets van een geheim. De bijzonderheden van haar overlegging ontgaan ons. Er zijn in het geestelijk leven geheimen die geheimen mogen blijven. En daarom hoeven wij het ook niet te weten. Nee, de duivel zal niet stilgezeten hebben. Ongetwijfeld zal er heel wat omgegaan zijn in haar jonge moederhart. Maar Maria bewaart en overlegt en brengt dat woord voor Gods aangezicht. Het is een zaak van haar hart. Het verstand loopt vast, maar het hart bewaart en overlegt. En haar hart heeft als het ware een beweging naar het woord toe. En vanuit het woord naar de Here toe, telkens maar weer. En zo zat deze jonge vrouw als het ware maar te staren op dat geboren kind, gewikkeld in doeken, wat daar lag in de kribbe. Dit kind, zulke armoede, zo'n diepe vernedering, maar toch de van God geschonken zaligmaker. Ze had van hem gezongen, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Ook als ze het niet begrijpt en niet kan bezien. En zo komt zij van al die woorden die ze hoort tot hem, het kind, de Zoon des Allerhoogsten. En dit woord, maar dan ook dit woord alleen, is het licht wat het donker in haar leven doet opklaren. Gemeente, we zijn begonnen met die woorden uit Lucas 11. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Dat kon ook van Maria gezegd worden. Het was bij haar niet alleen horen en verwonderen, maar ook bewaren en overleggen. Het was een verstild kerstfeest voor Maria. Een kerstfeest waarin de ruimte was voor overdenking en overpeinzing. Wat kunnen wij druk zijn in deze dagen. Vaders en moeders in de gezinnen. Misschien zit u hier vanmorgen wel in de kerk en u bent aan uzelf niet eens toegekomen. Dagen gaan weer voorbij voordat u er erg in hebt. Nee, zegt u nu vanmorgen niet dat Maria het toch wel heel wat rustiger had. Moet u bedenken, ze had als zwangere vrouw een afstand afgelegd van 33 uur lopen van Nazareth naar Bethlehem. En daar in Bethlehem werd haar kind geboren. Het was toch een moment voor deze jonge ouders om in tranen uit te barsten. Geen plaats in de herberg en dat voor dit jonge ouderpaar. We kunnen toch voorstellen dat Maria de handen vol had aan zichzelf. En dat hoeven we niet uit te sluiten. Maar toch, Maria bewaart en overlegt. Ze is werkzaam met het woord. Maar gemeente, u en ik, wij zijn in deze geschiedenis niet zomaar toeschouwers. Dat is een grote vergissing als we denken dat wij van een zijlijn mee kunnen kijken. Het gaat ook over u en mij. Er ligt een boodschap in dit gedeelte. Het voorbeeld van Maria staat ook tot navolging in de schrift opgetekend. In haar stille overdenking heeft deze vrouw het woord bewaard, overlegd. En zij liet dat woord als het ware hoe langer hoe meer indalen in haar ziel. Gemeente, dat is een voorbeeld tot navolging. Wat zou er in uw, in jou en in mijn leven meer vrucht zijn wanneer wij zo met het woord omgaan? Want daar liggen in dat woord, gemeente, rijke schatten tot zaligheid. Nee, aan middelen ligt het niet. Wij mogen zondag aan zondag de prediking horen. We mogen het woord hebben in onze huizen. Een paar generaties terug kon men nog zeggen dat er geen geld was om goede boeken te kopen. Maar wat is er veel beschikbaar? Wat mogen we veel lezen? Maar hoe gaan wij daarmee om, gemeente? De profeet Jesaja moest eens tot het volk zeggen, gij ziet wel vele dingen, maar gij bewaart ze niet. En opnieuw, gemeente, als dat zo is in uw leven, terwijl de Heere zoveel bemoeienissen met u heeft, dan rekent de Heere dat aan als schuld. Mogelijk luistert u en zegt, maar zo is het al zoveel jaar in mijn leven. Ik lees dat woord. En ik lees en herlees thuis wat over, wat overdacht is in Gods huis. En ik heb de prediking lief. En ik lees ook wel veel goeds daarnaast. En toch, het komt in mijn leven maar niet verder. Wel gemeente, heel treffend las ik bij de voorbereiding van de bekende oudvader Theodorus van de Groe. Hij heeft een mooi boekje geschreven over het lezen van de Heilige Schrift. En dan schrijft hij over mensen die wel trouw lezen, terwijl het toch zonder vrucht blijft. En wat zegt Van de Groe dan? Dan spoort hij aan om op uw knieën te vragen aan de Heere wat de oorzaak daarvan is. Hoe komt dat? En zegt Van de Groe, wie zo op zijn knieën de Heere vraagt naar de oorzaak, dan zal de Heere in uw geweten bekendmaken wat de oorzaak is. Een gemeente, is niet dikwijls dit de oorzaak? Dat wij geen bewaker zijn, omdat die schat voor ons geen schat is. Ligt daar niet de oorzaak van zo heel veel gemakzucht in ons leven? En als u die oorzaak ziet, zo vervolgt Van der Groe, en de Heere maakt dat u bekend in uw geweten, dan geeft hij de raad, vlucht dan met deze kwaal tot de hemelse medicijnmeester, opdat hij u daarvan genezen. Of gemeente, zit u in Gods huis, maar het is in uw leven niet af. Wel die indrukken in uw gevoel, in uw ervaring. Maar het was net als bij allen die het hoorden, alsof het halverwege blijft steken. Er is wat gemeente aan ervaringen wat niet verder komt. Het spreken van ons geweten, het gevolg van een goede opvoeding, maar meer niet. Het was niet af, want het bracht u niet tot hem. Het geboren kind, de zaligmaker van zondaren. En daaraan, gemeente, herkennen wij het werk van de Heilige Geest. Namelijk, het brengt u bij dit geboren kind. En daar hebben wij voor te waken. We hebben ons te onderzoeken. Ook als rondom deze kerstdagen ons gevoel wel eens geraakt is. Waar brengt het mij? Is het ook in mijn leven gekomen tot dat komt? Laat ons dan heen gaan tot Bethlehem. Misschien zegt een jongere vanmorgen, ik weet wel hoe het komt, dat die mensen zich wel verwonderden, maar dat het niet verder kwam. Want al was de engel nu ook tot die mensen in Bethlehem verschenen, en al hadden zij ook die hemelse heerlegers gezien en de engelenzang gehoord, nou, dan waren zij vast en zeker gegaan. Dan zouden ze vast en zeker geloofd hebben. Ja, gemeente, zo denken wij. Maar de Schrift spreekt anders. Zij hebben het gehoord. En wat zegt de Schrift over dit horen? Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. En als de verkondiging van dat woord onvruchtbaar blijft, dan is dat schuld in ons leven. Gemeente, doch Maria, bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Maria vergelijkt. En Maria komt tot een antwoord. Haar kind is de van God geschonken zaligmaker. Heeft Maria dit verstaan, gemeente? Ja. We mogen zeggen, in onze tekst is het vol. Heilig vol bij Maria. Haar ogen hebben Gods zaligheid gezien, geopenbaard in haar zoon. Heeft Maria dit alles ook ten volle doorgrond? Gemeente, dan moeten we zeggen dat er nog heel wat zal gaan gebeuren. Er zijn in het geestelijk leven momenten van volheid. Maar als er tijden voorbij gaan, dan neemt de Heere wel eens het ene weg om een andere volheid te schenken. Het was nu bij Maria vol. Ze had dit kind geroemd en genoemd als haar zaligmaker. Maar wat dat betekent dat haar kind zaligmaker is, dat zal nog meer en meer openvallen voor haar ziel. Wanneer ouders staan bij de wieg van een pasgeboren kleine, dan kan die vraag wel eens naar ze toe komen. Wat zal dit kind nog gaan meemaken? Een treffende vraag. Zeker als wij letten op het kind in de kribbe van Bethlehem. Maria zal verstaan en zal gaan leren dat als dit kind de zaligmaker is, dat er een zwaard door haar ziel zal gaan. Hij zal haar als zijn moeder terugwijzen en zeggen: vrouw, wat heb ik met u te doen? En zij zal moeten leren dat zijn weg van zaligmaken zijn weg is. En dat haar kind gezet is tot een val en tot een opstanding. Maria had het gehoord uit de mond van Gabriël: gij begenadigde. Toen was ze zeer ontroerd. Maar wat Maria moet gaan leren in de weg achter haar kind aan, is dat het woord genade dan ook daadwerkelijk niet alleen voor het eerst, maar telkens weer opnieuw een streep zet door alles wat van haar is. Dat is een onbegrepen weg. Een weg die alleen verstaan wordt wanneer wij dat woord bewaren en overleggen. Maria bewaart en overleg. Wanneer was het bij Maria vol? Was dit in onze tekst? Ja, toen ook. Was dat op de Pinksterdag, toen ook Maria hoorde bij degene die de grote werken Gods mocht verkondigen? Ja, toen was het ook vol. Maar weer zo anders, zoveel dieper. Maar gemeente, de diepste vervulling voor Maria stond nog uit. De juiste betekenis heeft Maria leren verstaan toen deze verstilde vrouw aan het einde van haar leven kwam en haar hoofd neerlegde om in te gaan in de hemelse heerlijkheid. Toen was er geen overleggen meer nodig. Daar werd het geloof verwisseld in aanschouwen. Toen vielen alle raadsels weg. Toen heeft zij hem gezien, haar kind, met eer en heerlijkheid gekroond. En toen heeft deze vrouw het mogen verstaan en tot op het ogenblik van heden voor eeuwig mogen bewonderen, haar kind, mijn zaligmaker in de dingen van zijn vader. Amen. Onze slotzanggemeente is Psalm 89, het zevende vers. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wat daar verder volgt in het zevende van Psalm 89. eindigen wij nog met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.